Oké, welkom bij deze verkenning. Je herkent het vast wel, hè? Die enorme druk op organisaties om te veranderen, te blijven innoveren. Zeker nu met AI die overal, nou ja, echt overal opduikt. Maar tegelijkertijd, je hoort ook vaak een soort, ja, zucht. Die framework-moeheid. Weer een nieuw model, weer een set regels.
Ja, precies.
Het voelt soms alsof die structuren je meer in de weg zitten dan dat ze helpen, toch? Hoe blijf je nou wensbaar, maar hou je ook die menselijke kans centraal in al die snelheid?
Ja, precies. Die worsteling, daar gaan we het vandaag over hebben. We duiken in een concept genaamd FlowOS.
Ja.
Het noemt zichzelf een adaptief strategiebesturingssysteem.
Ja.
En we baseren ons hiervoor op een behoorlijk lijvig document, een soort manifest zou je kunnen zeggen, geschreven door Rob van Linda, gepubliceerd op 22 oktober 2025.
Klopt.
Die bron, en dat zegt eigenlijk al veel over het concept zelf, is hoe FlowOS tot stand is gekomen. Het is niet alleen maar een theorie over samenwerking.
Okay.
Nee, het is er echt uitgeboren. Rob van Linda heeft dit dus ontwikkeld samen met verschillende AI-partners. ChatGPT voor het redeneren en schrijven, Gemini voor de kritische blik, de validatie en Comet AI voor het gestructureerde onderzoek.
Wauw, bijzonder.
Ja, hij noemt dat zelf een hybride intelligentiewerkruimte. En dat spiegelt perfect de kern van FlowOS. Co-creatie, samenleren, mensen en machine naast elkaar.
Helder. Goed, onze missie vandaag. We gaan FlowOS soeien uitpluizen. Waarom vond de auteur dit überhaupt nodig? Wat maakt het nou echt anders dan zeg maar die bekinderen soms wat logge systemen zoals SAFe?
Mm-hmm.
En hoe reikt het dan dingen als design thinking, OKR's, Kanban en zelfs die ethische AI-richtlijnen aan elkaar?
We proberen je echt de kern mee te geven, de aha-momenten. Laten we dit eens goed gaan uitpakken. Je noemde net al die framework-moeheid. Het document begint daar ook mee. Klinkt herkenbaar, maar wat zit daar nou precies achter volgens de auteur?
Nou, het is een groeiende frustratie, inderdaad. Vooral met die hele grote, rigide transformatiemodellen. SAFe, het Scaled Agile Framework, wordt vaak genoemd als voorbeeld.
Ja, die ken ik wel.
Die leggen natuurlijk enorm de nadruk op strikte processen, vaste rollen, strakke ceremonies. Alles moet gesynchroniseerd zijn. En dat is begrijpelijk vanuit controleoogpunt. Maar het laat vaak weinig ruimte voor nieuwsgierigheid of voor spontane co-creatie van onderop. En het gevolg? Nou ja, weerstand, cynisme. Mensen haken gewoon af.
Ja, en laten we eerlijk zijn. Zeker de nieuwere generaties op de werkvloer zoeken toch meer zingeving en autonomie dan alleen maar een voorgeschreven rol in een complex schema.
Precies. En als het dan nog niet genoeg is, komt AI nu met volle kracht de organisatie binnen.
Ja, exact. Vooral wat de auteur agentic AI noemt. Dat is dus AI die steeds meer zelfstandig kan handelen. Dat voegt echt een laag complexiteit toe, waar veel traditionele modellen geen raad mee weten.
Oké.
Het gaat niet meer alleen om technologie implementeren. Het gaat om een fundamentele coexistentie. Hoe werk je nou echt samen met intelligente systemen? En welke ethische vragen roept dat op? Ja, daar bieden die oude handboeken vaak geen antwoord op.
Oké, problemen duidelijk. Enter FlowOS. Wat is dan de kernfilosofie? Hoe pakt FlowOS dit anders aan?
FlowOS positioneert zichzelf als een AAOS, een Adaptive Strategy Operating System. En de slogan zegt eigenlijk al veel. Betekenis boven mechaniek.
Aha.
Het is dus nadrukkelijk geen nieuw rigide framework vol met regeltjes. Het is meer een flexibele architectuur. Ze omschrijven het als mensgedreven, AI-ondersteund en continu afgestemd. Het draait om aanpassingsvermogen, met die menselijke ervaring en zingeving centraal, niet de processen.
En hier, dit vond ik wel slim, want zelfs de naam FlowOS is een bewuste keuze, lees ik. Geen toeval dus.
Nee, absoluut niet. Dat is echt een slim stukje framing, zeg maar. De auteur legt uit dat termen die klinken naar constante verandering of eindeloze reorganisatie, stel je voor, iets als LoopOS of zo, dat roept vaak direct weerstand op.
Ja, logisch. Niemand zit te wachten op permanente onrust.
Precies, maar FlowOS dat roept een beeld op van natuurlijke beweging, van aanpassing die beheersbaar voelt, bijna kalm. Het framet die noodzakelijke continue verandering als een flow, iets waar je in mee kunt bewegen. En dat verlaagt die psychologische drempel voor acceptatie enorm. Slim gedaan.
je noemde net SAFe als dat oude denken. Het document stelt dat FlowOS fundamenteel anders schouwt. SAFe schouwt controle, zeg je, maar FlowOS schouwt empathie. Dat klinkt mooi, maar ja, hoe schaal je in hemelsnaam empathie in een grote organisatie?
Ja, dat is inderdaad de kern van het verschil en het is een grote claim. Waar SAFe controle schaalt via hiërarchie, processen, synchronisatie, denk aan die grote PI-planning events, daar probeert FlowOS empathie te schalen.
Hoe dan?
Het doet dat door de organisatie meer als een netwerk te benaderen. Het richt zich op het vergroten van gedeeld begrip, begrip van de klant, van de markt, van elkaar binnen de organisatie. Continu leren en menselijk inzicht staan centraal. Het doel is dus om samenwerking en een gedeeld doel, die purpose, te laten groeien. Niet om van bovenaf een structuur op te leggen.
En daar speelt design thinking een rol?
Ja, een cruciale rol. Design thinking, ja. Dat kennen veel mensen natuurlijk van de post-its en de brainstorms.
Haha, ja precies.
Maar hier is het blijkbaar veel meer dan dat.
Oké.
Design thinking. Empathize, define, ideate, prototype, test. Wordt hier echt gepositioneerd als de sensemaking motor van het hele systeem.
De sensemaking motor?
Ja, het is de manier waarop de organisatie constant voeling houdt met de buitenwereld. Ontdekt wat er echt speelt bij gebruikers in de markt en daarop inspeelt. Het helpt die verschuiving te maken van technology push, kijk eens wat een coole tech we hebben, wat kunnen we ermee, naar market pull. Hey, er is deze behoefte of dit probleem, hoe lossen we dat slim op? Het gaat om echt luisteren en begrijpen.
Oké. Luisteren en ideeën genereren is één ding. Hoe zorgt FlowOS er dan voor dat die ideeën ook echt levensvatbaar zijn en niet alleen maar, nou ja, luchtkastelen blijven?
Ja, daarvoor hamert het document op de triadische balans van design thinking. Elk initiatief, elk idee moet je eigenlijk door drie brillen bekijken. 1. Wenselijkheid. Wil iemand dit echt? Lost het een relevant probleem op voor een mens?
Oké.
2. Haalbaarheid. Kunnen we dit technisch bouwen? Hebben we de skills, de resources? Kunnen we het onderhouden?
Logisch.
En 3. Levensvatbaarheid. Is het zakelijk gezien duurzaam? Past het in ons verdienmodel? Is het goed voor de organisatie op de lange termijn? Door die drie constant te checken, voorkom je dus dat je investeert in dingen die niemand wil, die technisch onmogelijk zijn, of die het bedrijf uiteindelijk de tas omdoen.
In het document duikt dan de term dynamische vermogens op. Dat klinkt een beetje academisch, vind je niet? Kun je dat wat concreter maken? Wat voegt dat toe?
Ja, die term komt inderdaad uit de strategiehoek. Maar simpel gezegd zijn dynamische vermogens het vermogen van een organisatie om zich snel en effectief aan te passen aan verandering. Het zijn een soort organisatorische spieren.
Oké, spieren.
Ja, denk aan het goed kunnen voelen wat er speelt in de markt, het durven debatteren over verschillende opties, het kunnen snoeien in activiteiten die niet meer werken, het goed interpreteren van feedback en het slim combineren van kennis tot nieuwe oplossingen. FlowOS probeert deze abstracte vermogens, die spieren dus heel concreet te maken.
Hoe dan?
Door ze in te bouwen in de dagelijkse routines en processen, dus te koppelen aan die design thinking stappen en de feedback loops. Het doel is dus niet alleen projecten managen, maar de organisatie zelf continu lerend en adaptief maken. Het gaat om het trainen van die aanpassingsspieren.
Oké, dat maakt het duidelijker. Maar hoe werkt dat dan meer in de praktijk? Het document noemt OKR's en Kanban, dat zijn bekende tools, maar blijkbaar zit er een FlowOS-twist aan.
Klopt. OKR's, Objectives en Key Results, die worden gebruikt voor de richting het wat. Maar de cruciale twist is, FlowOS ziet OKR's expliciet als hypotheses.
Hypotheses. Aha. Dus niet die keiharde targets die je koste wat kost moet halen en waar je op afgerekend wordt. Dat klinkt, ja, dat haalt meteen veel druk weg, lijkt me.
Precies. Het idee is, je stelt een doel, objective, en je definieert meetbare resultaten, key results, die aangeven of je op de goede weg bent. Maar je bent constant bezig die hypothese te testen. Kloppen onze aannames wel? Leren we misschien iets nieuws waardoor het doel verandert? OKR's moeten dus kunnen en mogen evalueren op basis van voortschrijdend inzicht. Dat koppelt innovatie aan voortgang zonder die rigiditeit van traditionele planning.
En Kanban dan? Hoe past dat in dit plaatje van flexibele hypotheses?
Kanban zorgt voor de glow en de transparantie in het hoe.
Het visualiseert het werk, de initiatieven of experimenten die gekoppeld zijn aan die OKR-hypotheses. Het gebruikt een simpel bord met duidelijke statussen. Voorgesteld, actief, gepauzeerd, on hold en afgesloten. Retired.
Oké.
En vooral die laatste twee, gepauzeerd en afgesloten, zijn volgens de auteur echt essentieel.
Waarom zijn die zo belangrijk? Wij zijn toch geneigd om dingen vooral actief te willen hebben en af te ronden?
Ja, maar een systeem dat gericht is op leren en innoveren, zoals FlowOS, genereert per definitie veel ideeën en initiatieven. Meer dan je aan kunt.
Oké.
Je kunt en moet dus niet alles tegelijk doen. En zonder een formele manier om dingen bewust even te parkeren, on hold, of echt te stoppen, retired, bouwt zich ongemerkt strategische schuld op.
Strategische schuld? Dat klinkt een beetje onheilspellend. Wat is dat precies?
Ja, je kunt het vergelijken met een overvolle e-mail-inbox of een bureau vol half afgemaakte klussen. Al die onbehandelde mails of half gestarte projecten blijven mentaal energie vreten, ook al werk je er niet actief aan. Ze verstoppen het systeem gewoon. Door on hold en retired expliciete statussen te maken, dwing je jezelf als organisatie om keuzes te maken, om te focussen. Dat is dat dynamische vermogen, cropping of snoeien waar we het net over hadden. En zo voorkom je dat teams verzuipen in een moeras van goede bedoelingen en half werk.
Oké, helder. Dus je hebt design thinking voor de inzichten en de empathie. OKR's als flexibele doelen, die hypotheses dus. En Kanban om de flow te managen en focus te houden met die duidelijke statussen. Hoe hangt dat dan precies samen in een soort cyclus?
Dat noemt het document de evoluerende doelstellingencyclus. Het werkt inderdaad cyclisch. Inzichten uit design thinking, dat zijn de empathy triggers, leiden tot het formuleren of aanpassen van die OKR-hypotheses.
Oké.
Die hypotheses worden dan via het Kanban-bord opgepakt in concrete experimenten of initiatieven. En dan komt het cruciale deel, de feedback loops. Routines zoals retrospectives en speciale OKR-reviews worden echt gezien als culturele rituelen.
Rituelen?
Ja, het zijn geen droge status-updates, maar momenten voor joint sense-making. Samen betekenis geven aan wat je hebt geleerd. Wat werkte, wat niet, waarom. Op basis van data plus verhalen. En dit alles moet bijdragen aan psychologische veiligheid. Een omgeving waarin je durft te leren, experimenteren en ook durft bij te sturen zonder angst.
Het document positioneert FlowOS ook expliciet als een post-safe systeem, gebaseerd op iets dat Enterprise Design Thinking heet. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Klinkt als design thinking op grote schaal.
Ja, precies. Het bouwt inderdaad voort op ervaringen met Enterprise Design Thinking, EDT, zoals dat bij grote bedrijven als IBM en SAP is toegepast. Daar zagen ze dat het schalen van die design thinking principes leidde tot, bijvoorbeeld, veel snellere afstemming tussen teams en een hogere projectsnelheid.
Oké, dus dat werkte.
Nou, FlowOS wordt eigenlijk gepresenteerd als een soort EDT versie 2.0. Het neemt die kern van empathie schalen, maar integreert daar dan expliciet die OKR's aan voor focus, Kanban voor transparante uitvoering en, heel belangrijk, die structurele AI-ondersteuning en die ethische kaders waar we het zo over gaan hebben. Het verschil met SAFE blijft dus fundamenteel. Het schaalt empathie en gedeeld begrip horizontaal door de organisatie, niet controle verticaal van bovenaf.
Als dat de filosofie is, empathie schalen, gedeeld begrip, continu leren, dan moet dat toch een enorme impact hebben op hoe leiderschap functioneert in zo'n organisatie? Geen command and control meer, lijkt me.
Dat is inderdaad de consequentie, ja. De rol van de leider verschuift drastisch. Van controleur en procesbewaker naar veel meer een facilitator van leren en zingeving.
Facilitator.
Ja. Alignment, dus zorgen dat iedereen de neuzen dezelfde kant op heeft, dat ontstaat niet door top-down dictaten of bevelen, maar door een diep, gedeeld begrip van de context van de klant, de markt, het gezamenlijke doel. FlowOS moedigt ook gespreid leiderschap aan, met concepten als empathy nodes.
Empathy nodes?
Ja, dat zijn mensen of teams die specifiek de taak hebben om signalen op te vangen uit de omgeving. En die sense-making reviews waar we het over hadden, die vinden juist vaak aan de randen van de organisatie plaats, dicht bij de klant of de markt. Het doel is echt een cultuur van nieuwsgierigheid en co-creatie, niet van volgzaamheid.
En dan, ja, het onvermijdelijke onderwerp, AI. Overal zien we AI opduiken. Maar die ethische kant voelt vaak als een soort checklist achteraf of een beetje een moetje. Het document claimt dat FlowOS dit fundamenteel anders aanpakt. Hoe dan?
Ja, dit is misschien wel een van de meest onderscheidende en ook meest actuele punten van FlowOS. Het ziet de komst van die agentic AI niet als gewoon een toeltje erbij, maar als een structurele verschuiving naar coexistentie.
Coexistentie.
Ja, mens en AI gaan echt samenwerken, samenleven in de organisatie. En daarom moet design thinking volgens de auteur verbreden naar systeemempathie. Begrip ontwikkelen voor hoe mensen, AI en de organisatiecultuur samen moeten evolueren.
Oké, systeemempathie.
En in plaats van een losse ethische code die ergens in een la ligt, bouwt FlowOS 3 ethische principes direct in als structurele vangrails in het operationele systeem zelf.
Structurele vangrails? Dat klinkt intrigerend. Welke principes zijn dat dan?
Nou, de eerste is bewustzijn boven automatisering. Dit gaat het risico tegen van wat de auteur de illusie van keuze noemt.
Illusie van keuze.
Ja, dat algoritmes ons ongemerkt sturen of manipuleren. Denk aan hoe een webshop je subtiel naar duurdere producten kan netchen, zonder dat je het doorhebt. Flower zegt, nee, we moeten hier tijdens het ontwerpen, dus in die design thinking fase, expliciet over nadenken. Zijn er ethische nudges nodig? En er moet een transparantiemandaat zijn. Waarom krijgt de gebruiker deze opties te zien en niet andere? Het doel is bewuste keuzes faciliteren, geen onbewuste sturing.
Duidelijk. En de tweede?
De tweede vangrail is mens-AI-co-agentschap. Dit principe wil voorkomen dat het systeem voor jou beslist en mensen passieve uitvoerders worden van wat de AI zegt.
Ja, dat je alleen nog maar klikt wat de computer voorstelt.
Precies. Mensen moeten in de loop blijven, niet slechts on the loop, dus passief toekijkend. Concreet gebeurt dit via verplichte co-agency checkpoints in die Kanban-flow.
Oké, checkpoints.
Ja, dat zijn eigenlijk vaste momenten waarop een mens moet meekijken, interpreteren en akkoord geven op wat de AI voorstelt of genereert voordat het verder mag in het proces. Een soort vierogenprincipe, maar dan specifiek voor AI-output en altijd geïnterpreteerd door die lens van empathie en menselijk begrip.
Interessant. En de derde vangrail.
En de derde is co-evolutie van rollen. Dit erkent dat de taken en rollen van mensen en AI constant zullen veranderen. Dit is geen eenmalige implementatie en dan zijn we klaar.
Nee, dat lijkt me logisch.
Daarom introduceert FlowOS iets heel bijzonders. Relatie leren als een kernmetric.
Wacht even. Relatie leren als een meetpunt. Je gaat dus meten hoe goed mens en AI samenwerken. Dat heb ik echt nog niet vaak gehoord.
Precies. De OKR's, die doelen dus, evolueren niet alleen op basis van productiviteit of klantenvredenheid, maar ook op basis van de kwaliteit van de mens-AI-samenwerking. Wordt de menselijke oordeelskracht versterkt door de AI? Blijft er autonomie? Worden mensen empowered? Krijgen ze meer mogelijkheden door de AI of juist niet? Dat wordt actief gevolgd en meegenomen in de bijsturing van het hele systeem. Het gaat dus niet alleen om efficiëntie, maar om een gezonde, duurzame co-evolutie.
Wauw, fascinerend. Dus ethiek niet als een apart documentje ernaast, maar echt verweven in de doelstellingen, de workflow, zelfs de metrics. Het document schetst ook nog een heel praktisch operating rhythm, hè, met routines en rollen. Moeten we daar nog dieper op ingaan, denk je?
Misschien even kort de kernen van aanstippen. Het stelt inderdaad een soort ritme voor met cadansen zoals flow kickoffs, asynchrone updates die ze flow pulses noemen, korte experiment huddles, die belangrijke sensemaking reviews en natuurlijk retrospectives.
Oké.
De nadruk ligt op minimale, zinvolle rituelen, async first werken waar dat kan, om die vergadermoeheid tegen te gaan.
Heel herkenbaar.
Ja, visuele transparantie via die Kanban-borden. En het introduceert ook rollen zoals een flow lead, meer een procesbegeleider en een empathy owner die echt het klantbegrip bewaakt. Implementatie wordt voorgesteld via pilots in flow circles en succes meet je dan aan zaken als leersnelheid, learning velocity en die psychologische veiligheid. Het geeft dus wel concrete handvatten voor hoe je ermee aan de slag zou kunnen.
Oké, duidelijk. Laten we het dan eens proberen samen te vatten. FlowOS presenteert zich dus als een soort antwoord op die framework-moeheid die velen voelen.
Ja.
Het is een flexibel, mensgericht systeem dat niet controle en proces voorop stelt, maar juist empathie en gedeeld begrip wil schalen binnen de organisatie.
Klopt.
Het gebruikt bekende elementen zoals design thinking, OKR's, maar dan als hypotheses, en Kanban voor de flow. Maar het verbindt ze in een continue leercyclus.
En wat het volgens deze bron echt onderscheidend maakt, is die diepe, structurele integratie van ethische waarborgen voor het tijdperk van agentic AI.
Ja, dat is wel uniek.
Niet als bijzaak of een vinkje, maar als een kernonderdeel van het besturingssysteem zelf. Met die focus op bewustzijn, co-agentschap en die bijzondere co-evolutie van mens en AI, inclusief het meten van die relatie. Het is echt een poging tot een post-framework benadering. Minder rigide regels, meer focus op betekenis, aanpassingsvermogen en gezamenlijke ontwikkeling.
En voor jou als luisteraar, dit roept vast allerlei gedachten op. Hoe resoneert dit concept bij jou? Herken je die frameworkmoeheid in jouw eigen omgeving of werk? Spreekt dat idee van empathieschalen je aan als een mogelijk duurzamer alternatief voor alleen maar controle?
Ja, en wat vind je van die poging om AI-ethiek zo diep te verweven in de dagelijkse operatie, in plaats van het als een losse afvinklijst te behandelen? Werkt dat, denk je?
Precies. En dan hebben we nog een laatste gedachte voor je om mee te nemen, die echt voortborduurt op dit materiaal. FlowOS schetst transformatie niet als een project met een duidelijke start en finish, maar als een continue flow, een soort voortdurende co-evolutie, zeker met AI die steeds mee verandert.
Mm-hmm.
Als dat de toekomst is, wat betekent dat dan voor ons traditionele idee van klaar zijn? Van een project afronden of een transformatie voltooien? Hoe verandert onze mindset als het doel geen vaste eindstaat meer is, maar een voortdurende adaptieve beweging waarin mensen en AI samen leren en zich aanpassen?
Ja, stof tot nadenken, lijkt me zo.